Namens de kerkraadgemeente een paar afkondigingen. In de voorkerk liggen de bestellijsten klaar waarop u een paasbrood kunt bestellen. En dan tot slot de collectes. 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De 2e voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is de middagcollecte. Van harte al deze collecten bij u en jou aanbevolen. Zullen we samen de dienst nu beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 103, vers 4 en vers 10. Psalm 103, vers 4, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond. En het 10e vers, de Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Psalm 103, we zingen vers 4 en vers 10. Eindelijk deze middag de inhoud van zondag 10 van de catechismus. Daarna zingen we Psalm 59, het tiende vers. Ik zal, omdat ge in bange dagen mijn toevlucht waart, van u gewagen. Psalm 59, vers 10. Na de inhoud van zondag 10 samen beleden te hebben op deze middag. Zondag 10, wij beleiden daar het volgende over Gods vaderlijke voorzienigheid. De vraag wordt gesteld, wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Het antwoord luidt, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, maar ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog verroeren, nog bewegen kunnen. Amen. Onbekende psalm, maar prachtig van inhoud. Misschien moeten we maar eens wat vaker zingen, deze psalm. We gaan samen lezen uit de schrift vanavond, Exodus 17, als eerste schriftlezing. Exodus 17, we lezen vanaf vers 8 tot en met het einde. Exodus 17 is de schriftlezing vanaf vers 8 tot en met vers 16. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes' handen werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk verzwakte of krenkte door de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En Mozes zei, omdat de hand op de troon des Heere is, zo zal de oorlog des Heere tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En inderdaad, dat is waar gebleken. Eeuwenlang zijn de Amalekieten de aartsvijanden van Israël geweest, totdat ze volkomen uitgeroeid waren. We lezen nog een gedeelte uit het Oude Testament, uit Deuteronomium 25, waar de Heere aan het volk meegeeft om in gedachten te houden wat Amalek gedaan heeft. En dan refereert Mozes aan het gedeelte wat we net gelezen hebben. Deuteronomium 25 vanaf vers 17. Deuteronomium 25 vers 17. Gedenk wat u Amalek gedaan heeft op de weg toen gij uit Egypte uittrok, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, toen gij moe en mat waart. En hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erfdeel geven zal om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Tot zover. We staan op deze biddag stil bij het oudtestamentische gedeelte, Exodus 17, met als kerntekst vers 11. Exodus 17, vers 11. Waar staat het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. We denken in de voorbeden nog aan Wim den Boer, die in het achterliggende weekend opnieuw naar het ziekenhuis is gegaan. Een aantal scans heeft gehad ook. En waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, zal hij over een week of twee kunnen beginnen met de immuuntherapie. 21 maart staat daarvoor in de agenda. Laten we met elkaar voor elkaar bidden en danken. Heere onze God, het is vandaag biddag. En we danken u dat er een gelegenheid geboden wordt om vanavond hier te zijn, midden in de week. Misschien wel met de drukte van het werk nog in ons achterhoofd, in ons lichaam. Een goede gewoonte. Een heilzame onderbreking. Omdat onze gang door het leven zo makkelijk, zo vanzelfsprekend kan worden. En daarom is het meer dan goed, meer dan nodig ook, dat we elkaar opwekken, elkaar ontmoeten onder de verkondiging van het woord vanavond. En terwijl het de biddag is, mogen wij u eerst wel danken dat u gelegenheid biedt om te bidden. Dat we ervan verzekerd mogen zijn dat u een God bent met open oren. Dat u zich niet afwendt van ons gebed, maar dat u hoort naar het gebed. Zo staat u immers bekend. Zo hebt u zichzelf kenbaar gemaakt in uw woord, als de God die hoort, die juist en met name hoort naar hen die met lege handen, in de kreukels, in de zorgen, met zonde tot u naderen. En dat mag hoop en perspectief bieden, juist voor die mensen die het leven niet op de rit kunnen krijgen, die misschien wel in een crisis beland zijn, van welke aard dan ook, voor wie het niet allemaal vanzelf gaat, die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, of die juist geestelijk gezien het zwaar hebben, omdat de duivel zo actief is. Wat is het dan een zegen te weten, Heere, dat als wij onze mond openen en met en voor elkaar vanavond bidden, dat we niet wat in het luchtledige staan te praten, maar dat we ervan verzekerd mogen zijn dat u onze onvolmaakte gebeden hoort en om Christus wil ook wil verhoren. We danken u, Heere, en we bidden dat we met elkaar vanavond onze noden en zorgen voor u mogen neerleggen. En dat de prediking van het woord ons voedsel zal geven voor onderweg, maar ook misschien wel correctie op de koers die we in het leven varen. Wilt u daarom vanavond bij ons zijn, met ons zijn, met uw dienaar op de preekstoel, maar ook met ons als gemeente als we meeluisteren via de kerktelefoon of hier aanwezig zijn. Heren, we bidden voor elkaar. Houd u ons vast. Doe niemand van ons zonder u leven. Heren, we belijden dat we van huis uit het prima zonder u kunnen stellen. Dat we genoeg hebben aan onszelf, aan wat we op deze aarde verzamelen. En dat gaat allemaal heel aardig in dit welvarende, toch nog welvarende land, ondanks de economische crisis en de nasleep ervan. Maar u wilt ons leren, en leer het ons, Heren, steeds ook opnieuw, dat het echte leven niet bestaat uit het overleven hier op aarde, maar het leven met uitzicht, met toekomst, met hoop over de dood heen, naar die nieuwe toekomst die wacht voor al uw kinderen, voor al uw volgelingen die door de crisis heen aan u verbonden bleven omdat u ze vasthield. Heere, ondersteun met name die pelgrims die dreigen te vallen in de gemeente. En mogen ze vanavond een hart onder de riem gestoken krijgen, omdat uw Heilige Geest ons opzoekt en op die zwakke plekken ons versterkt met het woord van uw genade. We bidden voor de gemeente in haar geheel. We zeggen u dank, Heere, dat we een gemeente mogen zijn, dat er oog is voor elkaar. En we mogen ook bidden, Heere, dat het mag toenemen. Geef u ons wijsheid als kerkenraad om daarin ook voor te gaan. Geef ons wijsheid om te beseffen dat we het lichaam van Christus zijn en dat niemand, maar dan ook niemand, niet meetelt. Doe ons ook onze plaats verstaan en geef ons ook het verlangen om wat te betekenen in de gemeente. We bidden u voor de kerk in zijn geheel, voor alle kerken in Nederland. Wilt u bouwen, dwars door alle verdeeldheid heen. We bidden dat uw dienaren trouw mogen blijven aan de opdracht waarmee u ze zond, om gehoorzaam aan uw woord, het zwaard van het woord, te hanteren. Duidelijk, scherp, vertroostend. Zegen uw gemeente wereldwijd. Doe uw koninkrijk komen. Dat bidden we ook met het oog op Israël. Juist ook als we vanavond een gedeelte uit de Bijbel gelezen hebben, waarin heel duidelijk is dat uw volk onder de aanvallen van verschillende volkeren leed en lijdt? Wilt u het beschermen, Heer, ook als de zaken zich toespitsen, als Israël speelbal is van politieke overwegingen? Bewaar uw volk en geef allen die dat volk besturen wijsheid en trouw aan uw geboden. We bidden dat ook, Heere, voor de politici in ons land, met het oog op de verkiezingen. Geef wijsheid aan hen die uw stem mogen zijn, die nu in de debatten de degens kruisen met seculiere politici. Wat een wijsheid is er nodig, wat een tact, wat een verstand van u, om het spoor van uw geboden ook in discussies te bewandelen. Geef helderheid en scherpheid van geest, zoals u dat zelf beloofd hebt, ook aan hen die op hoge posten een plek mogen innemen, dat u het woord geeft als we het nodig hebben. Heere, zegen ons land. Mogen we ook in de komende tijd merken dat waar de overheid gedragen en opgedragen wordt in de gebeden, dat we een stil en gerust leven mogen leiden. En we danken u voor alle zegeningen die er zijn, dat we in een rechtsstaat leven, dat we zoveel zekerheden hebben die andere werelddelen en landen niet hebben. We bidden u dwars door alles heen, terwijl u onderweg bent te komen, dat u ons gemoed voor u zult bereiden, dat we uw komst mogen inwachten en ondertussen doen wat onze hand vindt om te doen. Zegen ons samen, Heren. We bidden in het bijzonder ook voor Wim den Boer, die we vanavond opnieuw noemen, na alles wat er gebeurd is, de ziekenhuisopnames in het weekend, de spanning, de uitslag ook dat binnen niet al te lange tijd gestart zal kunnen worden met de immuuntherapie. Heren, wilt u Wim en zijn vrouw nabij zijn en geven dat ze ook op deze biddag, waar vele gebeden zullen opgezonden zijn, mogen merken, er is er één die altijd leeft om voor ons te bidden, ook als we geen woorden meer hebben. Zegen ons zo, Heren, vanuit uw hoge hemel, die ineens heel dichtbij kan zijn als uw woord opengaat en u zelf tot ons spreekt. Wees met onze jongeren, de kinderen, geef ook hen uw zegen, dat ze merken dat u met bewogenheid en liefde er voor hen wilt zijn. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen, opnieuw Psalm 91, nu vers 4 en vers 5. Psalm 91, vers 4, gij zult aan de een en de andere hand 10.000 zien vallen. En dan moet u maar denken aan de strijd tussen Amalek en Israël. En het geheim ervan, ik steun op God mijn toeverlaat, dies daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Psalm 91, vers 4 en 5. Gemeente, boven de preek heb ik gezet biddag in crisistijd. Biddag in crisistijd. En we volgen drie punten gedurende de preek. In de eerste plaats, de strijd wordt geleverd. In de tweede plaats, het gebed wordt beoefend. En tot slot, de overwinning wordt behaald. Biddag in crisistijd. De strijd wordt geleverd. Nou, dat is duidelijk. Amalek en Israël met elkaar aan het vechten. In de tweede plaats, het gebed wordt beoefend op de berg. Waar Mozes en Aaron en Hur zijn. En tot slot, de overwinning wordt behaald. En hoe? Wat is nou het geheim van de overwinning van Israël op Amalek? En wat kunnen wij daarvan leren? Biddag in crisistijd. In de eerste plaats, de strijd wordt geleverd. Misschien, het zou kunnen, misschien denkt u, dominee, bent u niet wat abuis. Biddag in crisistijd, die hebben we toch al achter ons, de crisis. Als u een paar jaar geleden deze preek zou houden, ja, dan zou het een heel actueel thema geweest zijn. Biddag in crisistijd. Crisis is nog wel een beetje op zijn retour. Nou ja, voor sommigen misschien. Het is over zijn hoogtepunt heen, dat zal zo zijn. Maar soms kan de nasleep van een crisis nog heftiger zijn dan het hoogtepunt van een crisis. U hebt gelijk, als ik alleen vanavond de financiële crisis daarmee zou bedoelen, dan zou deze preek niet zo up-to-date zijn. Althans het thema. Maar ik bedoel natuurlijk niet alleen de financiële crisis, als ik het heb over biddag in crisistijd. Hoewel sommigen, ook in de gemeente, daarvan beste gevolgen nog ondervinden. Ik heb het niet alleen over die crisis, ik heb ook over andere crises. We leven nu eenmaal in een crisistijd. En ik kijk een beetje rond in de gemeente en nou, we kennen elkaar wat langer dan vandaag. En dat betekent ook dat je achter de voordeuren kijkt en in de harten van de mensen kijkt. En van sommigen weet ik het, van sommigen weet ik het misschien niet. Maar er zijn de nodige crises van allerlei aard. In het huwelijk, in het gezinsleven, in het persoonlijk leven. Bovendien, al zou ons leven er op dit moment rustig uitzien, misschien zegt u dat wel, nou, biddag 2017 in vergelijking met biddag 2016, is eigenlijk een stuk rustiger geworden in mijn leven. Is het rustiger geworden in de samenleving, in het achterliggende jaar? Ik denk het niet, hè? Ik denk alleen maar even aan de uitlatingen van politici, zonder namen te noemen, die de geboden van God aangaan. En dan heb ik het vooral over de geboden die dood en leven aangaan en trouw. Een huwelijk tussen één man en één vrouw en in liefde en trouw, duurzaam. Waarom? Hoezo? Hoezo is dat uniek? Waarom kan het niet anders? Moet dat nu zo? Waardig ouder worden, heel mooi. Maar een waardig levenseinde, mag toch ook, op het moment als je dat zelf wilt. 75, maar waarom geen 57? De zondag. Het is toch onzin om die dag de winkels te sluiten. Als je de omzet kunt verhogen. Dat heilige ritme dat God in de schepping gelegd heeft. 6 plus 1, 6 plus 1, 6 plus 1 op de helling. Crisistijd. Hoe het ook wendt of keren. En eigenlijk kun je zeggen, sinds Genesis 3 leven wij ook daadwerkelijk in crisistijd. De grootste crisis die maar denkbaar is, is al eeuwenlang werkelijkheid. Gevecht op leven en dood. Een gevecht waarvan de uitkomst wel vaststaat. Maar de weg ernaartoe is lang en zwaar en moeilijk. Koninkrijk van God, koninkrijk van de duisternis. En het komt samen, die strijd, in ons persoonlijk leven. Hoe kom je er doorheen? In de crisis die heel persoonlijk voor u geldt, voor jou geldt. In de crisis die onze samenleving aangaat. Wel gemeente, laten we vanavond ons oor te luisteren leggen bij de Bijbel. En leren van een crisis in het volksbestaan van Israël. Want ik denk dat ik wel mag spreken van een crisis. Als je overrompeld wordt op het alleronverwachtst door een vijandelijk volk. Wat van achteren je bespringt. Even voor de context van Exodus 17. Het volk van Israël is onderweg, hè, is bevrijd door Gods machtige hand en uitgestrekte arm. Dat weten we, Exodus 13. Dat deed Israël helemaal niets aan. Ze hoefden alleen maar te geloven in de macht van God en te volgen. En dat deden ze. Exodus 13. Nou, dan het volgende hoofdstuk. Ja, crisis. Daar staan ze. Voor die grote watermassa. Hoe moeten ze er ooit doorheen komen? Overheen komen? Nou, ook dan hoeft het volk uiteindelijk niets te doen. Jonge mensen, wij kennen die geschiedenis. Mozes zegt het. Wees maar stil. Kijk. Geloof. Het heil is des Heren. God zal zelf zorgen voor een pad door het water. En het gebeurt. Crisis bezworen. En zo leidt God zijn volk de woestijn in. En het gaat goed. Ze worden verzorgd. Manna. Vlees. En als er geen water is. Terwijl ze brutaal mopperen. Geeft God water. Als Mozes op die rotsteen in Horeb slaat. Exodus 17. Ja, en dan zijn we ineens bij de schriftlezing. Want Exodus 17 begint met het water uit de rotsteen. En dan ineens die omslag. En je ziet dat ook, hè, als u in uw Bijbeltje even meeleest met mij in vers 8. Toen kwam Amalek. Nou, het komt uit de lucht vallen. Wij zouden tegenwoordig zeggen als een donderslag bij heldere hemel. Ineens is dat volk daar. Niemand had het aanzien komen. Zoals je in de auto kunt zitten. En voor het stoplicht staat. En ineens word je aangereden van achteren. En je zegt achteraf, ik heb die auto niet zien aankomen. Ineens een dreun, een klap. Het was gebeurd voor ik er erg in had. Dat. Toen kwam Amalek. Dat kan, hè? Misschien herken je dat wel. Dat je van de ene op de andere dag midden in de misère zit. Totaal onverwacht. Amalek. Wat voor volk is dat? Amalek was een kleinzoon van Esau. En ik hoef u niet te vertellen wie Esau was. Esau was de broer van Jacob. Esau was verbitterd, vol wrok, vol venijn. En dat is in het nageslacht van Esau gebleven, die wrok, die verbittering, dat venijn, die woede tegen Jacob, de tweelingbroer. En daar zit wel een deel van de verklaring in, denk ik, dat het volk van Amalek het volk van Israël aanvalt. Want ja, je leest helemaal niet van een situatie waarin Israël zich gedragen heeft op een hele verkeerde manier, waardoor het volk van Amalek hen zou aanvallen. Israël heeft ook niet aangevallen. Nee, ineens is Amalek er. Op een gemene manier ook, jonge mensen. Waarom is het zo'n gemene aanval van Amalek? Nou, Deuteronomium 25 zegt, en daarom heb ik het ook gelezen, het is een aanval van achteren. En dat is laf, hè? Als je op het schoolplein van achteren aangevallen wordt. Of als je door je collega's van achteren, en niet met open vizier, van achteren beroddeld wordt. Het Terwijl je elkaar niet in de ogen kijkt, wordt er over je gepraat. Dat gemene, dat lafhartige, dat lage. Dat typeert Amalek. Bovendien, zegt Deuteronomium 25, is het volk van Israël ook nog eens heel moe op dit moment. Afgemat van de woestijnreis. Dus ja, wat dat betreft heeft Amalek het goed uitgekiend. Van achteren aanvallen, ook nog eens op het moment dat het volk van Israël moe is van het reizen. Nou, wanneer kun je beter een ander volk aanvallen dan op zo'n moment? Als het zwak is. Amalek. Gemeente, als je Amalek leest, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Amalek is een bloeddorstig, rondzwervend volk, waar je geen goed van kunt verwachten. En daar zou ik u heel wat staaltjes van kunnen vertellen. Laat ik er één noemen. En dat vindt u in Richteren 3, als u het na wil lezen. Eglon, de koning van de Moabieten. Die huurde de Amalekieten in om een slachtpartij aan te richten onder het volk van Israël. En de Amalekieten waren meteen bereid om dat te doen. Ik zou maar zeggen, een soort IS van het Oude Testament. Dat Amalek. Wreed. Ja. Als je God niet vreest. Deuteronomium 25 zegt het. Ben je tot alles in staat. Gemeente, deze ervaring is voor het volk van Israël nieuw. Tot nu toe deed God alles. Ze hoefden alleen maar te volgen. En nu? Ja, nu lijkt het erop alsof God niets doet. Ze zitten in de crisis en God die stuurt geen 10 plagen, zoals in Egypte. God die verdelgt de Amalekieten niet. Maar God laat de Amalekieten toeslaan. En je vraagt je natuurlijk af, waarom? Zoals wij ons ook afvragen als we in een crisis terechtkomen. Hoezo? Waarom? En ik hoor dat nog wel eens op pastoraal bezoek. En dat hoeft echt niet altijd met een gebalde vuist, maar ook ja, een soort verlegenheid die je daarmee uitspreekt. Waarom gebeurt het? Waarom moest dit erger mij overkomen? Waarom mijn kinderen? Waarom gebeurt dit? En gemeente, ik heb me ook afgevraagd waarom dit gebeurt in het volksbestaan van Israël. En ik heb ook gezocht naar een verklaring. En ik heb gedacht, ligt het misschien hieraan dat Israël bijzonder gezegend is aan het begin van Exodus 17. Terwijl ze aan het mopperen waren en aan het voeteren waren, zegende de Heere ze toch nog met water. En is dit dan de les die de Heere ze leert? Een soort kastijding? Of moet je zeggen, ja, de Heere zegent zijn volk bijzonder. Met manna, met vlees, met water tijdens die woestijnreis. Maar dat is in het leven van een christen ook zo. De Heere kan zegenen en inhouden. De Heere kan uitdelen en terugtrekken. En dat hoort er allemaal bij. Is dat dan misschien hier aan de hand? Gemeente, ik weet het niet. Definitieve antwoord, ik kan het u niet geven. En misschien hoeft dat ook niet. Wij peinzen er ook heel wat af, hè? Herkent u dat? Wij peinzen er ook heel wat af. Als we in de crisis terechtkomen. Geestelijk, persoonlijk, economisch, financieel. Maar we komen er vaker niet dan wel achter, toch? Zo beperkt zijn we nou eenmaal. Dit is wel zeker, gemeente. En dat kan ik al met zekerheid zeggen. Dat een crisis je zwakke plekken openbaart. En zeker als de duivel een partij meeblaast. En dat is hier natuurlijk nu wel aan de hand, hè? Houdt u dat wel even scherp voor ogen. Amalek, dat is het volk wat Israël haat. Want de God van Israël haat. Amalek is de afgrond. En Amalek wil maar één ding uit de weg ruimen. Misschien mag ik het zo zeggen. Israël is Gods eerstgeborene. Amalek is de eerstgeborene van de Satan. Het volk bij uitstek. Wat het volk van Israël van de kaart wil vegen. En dat is niet zomaar een kreet van mij. Maar ik denk dat ik daarmee ben in de lijn van Bileam. Die in nummer 24 geprofeteerd heeft over Amalek. Amalek is de eersteling der heidenen. Het eerste volk wat Israël wil uitdelgen. Met de bedoeling om de Messias van Israël te doden. Om hem nooit te laten komen. Nou gemeente, dat is typerend voor Amalek. En dat is ook typerend voor de duivel, jonge mensen. Hij zoekt je zwakke plekken op. Weet je ze ook van jezelf? Zwakke plekken? Het is best goed om dat eens in kaart te brengen. Als u zegt, ik zou niet weten waar mijn zwakke plekken zijn, dan moet u vanavond maar eens even ze vijf gaan lezen. Daar staan de werken van het vlees. En daar staat de vrucht van de geest. En dan moet u zichzelf maar eens afvragen waar u nou de meeste moeite mee hebt. Als het gaat om de vrucht van de geest bijvoorbeeld. Nou, dan komt u dus snel genoeg achter wat uw zwakke plekken zijn. Geduld. Zelfbeheersing. Trouw. Vriendelijkheid. Die zwakke plekken, die beloert de vorst van de duisternis. Zoals Amalek precies het juiste moment uitkiemt om toe te slaan. Gemeente, ik denk dat ik niet te veel zeg als ik daar de geest van de antichrist in zie. En dan trek ik de cirkel wat breder vanavond. Dat mag denk ik wel op de biddag. Die antichristelijke geest die je ook in de samenleving ziet rondwaren. Je ziet het nu bijvoorbeeld hè, rond Israël. Alles wat met de God van Israël van doen heeft. Wat met het volk van Israël van doen heeft. Dat moet kop ingedrukt worden. En wie Israël zegent, die wordt zelf vervloekt. Amalek is wat dat betreft nog springlevend. En wat dacht u, gemeente? Wat dacht u van de antichristelijke geest in onze samenleving? Wat wil Amalek? De gedachtenis aan de God van Israël uitwissen, uitdelgen. Wat wil de antichrist? Niet anders dan dat. Sluipend, gemeen, van achteren. De geboden van God op de helling zetten. Langzaam maar zeker de bakens verschuiven. De grenzen oprekken. En aan onze jonge mensen op de universiteiten meegeven dat alle religies gelijk zijn. En dat het echt niet zo gek is om in Allah te geloven. Want er zijn toch meer wegen die naar Rome leiden? Nou, Amalek. Gemeente, wat te doen als je overrompeld wordt door een aanval van de boze? Heel leerzaam voor uw eigen crisis, uw persoonlijke crisis, waar u misschien wel middenin zit. Of als u lijdt onder de crisis in deze samenleving. Heel leerzaam. Wat gaat het volk van Israël doen? Je zou misschien verwachten dat Mozes gezegd heeft, nou mensen, ik ga naar boven toe, ik ga bidden voor jullie. En ik zal bidden of de God van Israël uitkomst geeft. Of hij opnieuw, net als bij de doortocht bij de Rode Zee, zal bewijzen dat hij de machtige is. Maar dat lezen we niet. Weet u wat ze moeten doen? Mozes dan zei tot Jozua vers 9, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Handen uit de mouwen. Gemeente. En dat is iets wat Israël tot nu toe nog niet gedaan heeft. Strijden. want God streed voor hen. En u zegt, ja, maar dat is toch ook een grondtrek in het leven van een christen. Dat God strijdt en dat hij zorgt voor de overwinning. Ja, dat is waar. Maar hij schakelt ons daarbij wel in. Anders kunt u met een gerust hart even zijn 6 uit de Bijbel halen, bijvoorbeeld. Kijk, wij hebben de strijd niet tegen Amalek. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar wel tegen de machten van de boze, toch? Heb je daar geen last van? Die je van achter naar je zwakke plekken beloeren en aanvallen en je beet nemen. Dan zegt de Bijbel niet, nou dan moet je maar geloven. En dan zegt de Bijbel ook niet alleen, dan moet je maar bidden. Maar weet je wat de Bijbel dan ook zegt? Strijd. Strijd. Doe aan de wapenrusting van God. Strijd de goede strijd van het geloof. Bid en werk. Werk en bid. Het is een halve waarheid, gemeente, en een hele leugen dus. Als iemand zegt dat het christelijke leven alleen maar geloven is. Het is ook strijden. Weet je wat je krijgt als er in de preek alleen maar gehamerd wordt op geloof? Dat je moet geloven, dat je in God moet geloven, dat je in de Heer Jezus moet geloven en dat je in de Bijbel moet geloven. Weet je, dan is het een groot risico dat je slappe, krachteloze christenen kweekt. De Heer wil zijn volk leren te strijden. En dan zegt u, ja, maar hoe moet het volk dan strijden? Want ja, als we één ding weten van Israël is dat het niet kan strijden. En dat zal later in de richtertijd ook terugkomen. De Filistijnen die hebben ijzeren wagens, maar Israël heeft geen wapens. En toch moeten ze strijden. Ongeoefend moeten ze die Amalekieten, vijanden van hoog niveau, bestrijden. Dan gaan we maar aanstaan. Ga er maar aan staan, gemeente, als politicus. In 2017. Als je een geslepen iemand tegenover je hebt zien staan, die maar één ding wil, afrekenen met God en zijn geboden. Ga er maar aan staan. Je collega, die op een hele vilijne manier je onderuit probeert te halen. En je zoekt naar argumenten. En waar zijn ze? Toch, jonge mensen, moeten we daarin wel geoefend worden. Strijden. Thuis. In de samenleving. En soms zelfs in de kerk. Als het gaat om het woord. De Heer zal voor je strijden en jij moet stil zijn. Ja, dat is zeker waar. Maar hier zegt Mozes ook iets anders. Strijd tegen Amalek. Gemeente, dat is het eerste wat het volk van Israël hoort. En dat is het eerste wat u vanavond op de biddag in 2017 mee moet nemen. Geen overwinning zonder strijd te leveren. En geen bezweren van de crisis, wat voor crisis dan ook. Zonder strijd. Dat is niet het enige. Maar wel het eerste. En nu kom ik bij het tweede. Want wat gebeurt er als Mozes de opdracht heeft gegeven aan Jozua? Kijk rond naar strijdbare mannen. En trek ten strijde tegen Amalek. Dan zegt Mozes er iets bij. Morgen dan ga ik naar de top van de berg. En ja, dan zegt hij er niet bij wat hij gaat doen. Maar uit het vervolg weten we wel wat hij gedaan heeft. Mozes gaat naar de top van de berg. Onze tweede gedachte, het gebed wordt beoefend. Mozes, en wij weten dat niet alleen Mozes naar boven is gegaan, ook Aaron en Hur. Nou, dat zijn senioren, echt senioren, mensen op leeftijd. En dan zegt u misschien, ja, kijk wel, dat zijn de ouderen. Die staan weer langs de zijlijn. Die kunnen niet meedoen. En zo voel ik me ook. 70, 80 jaar. En ik zie het allemaal gebeuren in de gemeente, in de samenleving. En ik, wat kan ik nog doen? Wat kan je aanvallen als je op je ziekbed ligt? Of als je in een rolstoel vanavond meeluistert? Wat stel ik nog voor? De echte beslissingen, die vallen toch beneden daar in het dal. Waar de mensen met kracht en wijsheid en tactisch inzicht aan het strijden zijn. Proberen om Amalek terug te dringen. Maar ik, ouderen onder ons, ook als u meeluistert. Hier zit zo'n mooie les in voor de oude christenen in ons midden. De oude man en de oude vrouwen die zeggen, ach, ik tel niet meer mee. Er komt een jongere generatie en die neemt daar plekken van de ouderen in. Hierin zit zo'n prachtige les. Wat doen deze drie mannen? Ze gaan niet naar boven toe om toeschouwer te zijn. Ze gaan niet naar boven toe omdat ze de strijd niet aankunnen. Terwijl er gestreden wordt beneden, gaat er ook gestreden worden boven. Terwijl Jozua het zwaard pakt, pakt Mozes zijn staf. En zo is hij naar boven gegaan. Bidden en strijden gaat hand in hand, blijkbaar. Het een kan niet zonder het ander. Er wordt gestreden en gebeden. Gestreden beneden, gebeden boven. En dan is het heel opvallend dat Mozes dat doet met handen die hij omhoog heft. Zo. U moet zich dat zo voorstellen. Mozes, een jaar of 80, staf in zijn ene hand. Twee handen naar boven, zoals de Joden tegenwoordig nog steeds doen. Hebben de klaagmuur, als je wel eens geweest bent, dan weet je dat. Bidden. Van hem is ons heil. Geen wapens in de hand. Alleen maar de ogen naar boven. Daar verwacht ik alles van. Biddag. Wat is bidden? Bidden is ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. En bid. Bidden is verwachten. Ja, makkelijk praten, bidden is verwachten. Ja, kijk eens even wat Mozes in zijn hand heeft. Die staf, heb ik al gezegd. Wat is er met die staf aan de hand? In Exodus wordt de staf van Mozes soms de staf genoemd, maar hier en op andere plekken ook de staf van God. Hebt u er nooit over nagedacht waarom? Staf van God? Staf van God, ja. Wat is er met die staf aan de hand, gemeente? Die staf met een slang. Weet u dat? Voor de farao. Wonderlijk. En met die staf is er geslagen op het water van de Nijl. Dat werd in bloed veranderd. En met diezelfde staf sloeg Mozes op het water van de Schelfzee. En er kwam een pad. En met diezelfde staf heeft Mozes op de rots geslagen. Bij Rafidim. En er kwam water uit. Als Mozes naar die staf kijkt, gemeente, kan hij zomaar vier dingen van nog niet zo heel lang geleden in zijn gedachten meenemen. Als extra ondersteuning om van hem alle heil te verwachten. Als Mozes bidt, dan mag hij zeggen, ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Heere, u hebt mij in de achterliggende tijd niet alleen gelaten. Dat zult u nu ook niet doen. O, zegt er iemand vanavond, had ik maar zo'n staf. Had ik maar zo'n staf in de hand. Nou, gemeente, je hoeft niet jaloers te zijn op Mozes, hoor. Weet je wat je in hand hebt? Wat je bij je hebt? Je Bijbeltje. Meer dan een staf. Het profetische woord. Wat zeer vast is. En we doen Wel, als we daar acht op slaan als wij bidden in de crisis. We doen er goed aan als we dat bij een open Bijbel doen. Meer dan een staf geeft God in Oude en Nieuwe Testament. Zijn eigen woord, zijn betrouwbare woord, waarin ja, de grondlijn is dat God helpt, dat God redt, dat God voorziet. In het begin van het jaar, weet u dat nog, hebben we elkaar mogen bemoedigen vanuit Jozua 1. Wees sterk en heb goede moed. Hebt u de woorden meegenomen? Wees sterk en heb goede moed. Ja, zegt u, ik heb ze meegenomen. En ik heb mezelf geprobeerd moed in te praten, maar het valt werkelijk niet mee. Weet u nog waarom God dat kon zeggen tegen Jozua? Wees sterk en heb goede moed. De Heer kon het zeggen tegen Jozua, omdat Jozua niet zijn zakken binnenstebuiten hoefde te keren om alle moed tevoorschijn te halen. Wees sterk en heb goede moed. Weet je waarom? Omdat God beloofde met hem te zijn. Wees sterk en heb goede moed. In de crisis. Ik ben erbij. Geen staf, jonge mensen. Maar je hebt wel je Bijbeltje. Een lamp voor je voet. Een licht op je pad. En ik moet er nog iets bij zeggen. We hebben geen staf, wel het woord. En het kruis. Het kruis. Wie staat daar op de heuvel te bidden, terwijl het volk beneden aan het vechten, aan het strijden is? Mozes, weet je hoe die genoemd werd? De middelaar van het oude verbond. Wie is Jezus? Hij is meer dan Mozes. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En hij heeft ook op de heuvel. Nee, niet gestaan. Gehangen. Terwijl Mozes in de crisis van het volksbestaan van Israël bidt, is Jezus in de crisis biddend ten onder gegaan, gemeente. En daar heeft hij met God bemiddeld. Voor u. Voor mij. Kijk, Mozes neemt in zekere zin geen deel aan de strijd. Hij heeft geen zwaard in handen. Jezus wel. Hij heeft gestreden. En zijn ziel werd er zo door belast. Hij was in zware strijd. Nou, als je het hebt over crisis, gemeente. Als je nou in de crisis zit, hè. En dat bedoel ik niet, laat het heel helder zijn, om uw crisis, om jouw crisis wat weg te poetsen. Alsof het allemaal niet zo erg is. Maar als je nou in de crisis zit, wil je dan ook eens denken aan de Heer Jezus. Er is niemand die zo'n diepe crisis in zijn leven heeft meegemaakt als hij. Dat heeft hij doorleefd, doorstaan. En hij deed het ook nog eens van harte en vrijwillig. Hij is het gevecht aangegaan met de Amalekiet uit de afgrond. En hij doorworstelde de strijd alleen, zegt dat gezang. Hè? Heeft hij helemaal alleen gedaan. Gemeente, daar ligt het vast. Daar ligt het vast, in het woord, in het kruis. En daarom, gemeente, in de nood van je leven, op hem aan. Meer dan Mozes is hier, Jezus. En hij biedt wat u niet hebt. En hij geeft wat ik mis. Moed, kracht, doorzicht, uitzicht. Gemeente, Mozes, die stond natuurlijk niet zomaar op die berg. Het volk van Israël, dat daar beneden in het dal aan het vechten was. Je ziet het ook op schilderijen die schilders hebben gemaakt. Die keken natuurlijk best af en toe naar boven, denk ik. En dan zagen ze daar in de verte Mozes staan met die staf. Geflankeerd door Aaron en Hur. En wat moet dat de bemoediging geweest zijn voor die strijders daar beneden, denkt u niet? De leider is aan het bidden. Onafgebroken. De hele dag heeft hij staan bidden. Wat moet dat een bemoediging geweest zijn? Zeker omdat ze merken daar in het dal dat dat bidden niet zomaar wat praten in de lucht is, maar er gebeurt echt wat. Jonge mensen, als je wil weten, een bewijs uit de Bijbel wil hebben dat gebed niet zonder zin is, nou, dit is een heel mooi gedeelte daarvoor. Prachtige geschiedenis die laat zien dat bidden niet zonder zin is. Als Mozes zijn handen omhoog heeft gehouden en blijft houden, dan is Israël aan de winnende hand. Beneden wordt gemerkt wat er boven plaatsvindt. Er wordt terreinwinst geboekt als Mozes zijn handen omhoog houdt. Maar ja, bidden is wel vermoeiend, hè? En zwaar, zeker om het vol te houden. En nou bidden wij nog niet eens met onze handen zo omhoog. Heb je het wel eens gedaan? Moet je eens een half uur gaan staan met je handen zo omhoog? Dan zeg je misschien, ja, Mozes was 80 jaar, ik ben 18 jaar. Nou, ik geef het je te doen. Een dag lang zo met je handen omhoog staan. Dat hou je niet vol. Bidden is zwaar. En uitputtend. En daarom is het zo mooi, gemeente. Ziet u wat er gebeurt? Ziet u wat er gebeurt op die berg? Die twee medebroeders, Aaron en Hur, wat doen ze? Nou, ze hebben meegebeden, vast en zeker. Maar ze zien dat Mozes moe wordt. En wat doen ze dan? Dan pakken ze een steen en die rollen ze naar hem toe. En dan zetten ze Mozes neer, zodat hij kan zitten. Heeft hij wat verlichting? En wat doen ze dan? Dan pakken ze zijn handen vast. En die ondersteunen ze. De een aan de ene kant. En de ander aan de andere kant. Gewoon omdat Mozes ook maar een mens is. En omdat hij, net als wij, ook verslappen, vertragen in onze gebeden. En daarom is het zo goed te weten. Weet u dat? Dat anderen meebidden. Het andere ondersteunen. En dat kwam ook boven, gemeente, in de voorbereiding van de preek. Dus ik geef het gewoon maar door. Dat is naar alle reden toe, denk ik, vanuit dit gedeelte. Dit, de kracht van samen bidden in crisistijd. Aaron en Hur ondersteunen Mozes. Ja, ik weet natuurlijk wat voor toepassing u nu denkt dat ik ga maken. Misschien hebt u het wel eens gehoord van de preekstoel van deze of gene dominee die zegt, ik hoop dat er Aarons en Hus zijn in de gemeente die mij als dominee ondersteunen. Dat is natuurlijk een veel gemaakte, veel gebruikte toepassing, ook een hele mooie toepassing. En daarom zeg ik het vanavond ook maar. Alsjeblieft, draag mij niet op de handen. Maar draag mij in de gebeden. Paulus had daar zelfs behoefte aan. Hij schrijft in Romeinen 15 aan de gemeente van Rome. Gemeente, strijd u met mij mee in de gebeden. U zegt de dominee moet de gemeente leiden. Dat is zijn taak. Dat is waar. Maar ik heb u nodig. En niet alleen de kerkenraad, u ook. En jij ook. Wist je dat? Bidden. Samen. Bidden. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, gemeente. Ik denk wel eens als ik terugblik, ook op al die jaren van ambtsbediening. Nou ja, dat zijn er niet zo heel veel. Maar toch ook alweer bijna 10. Hoe heb je het vol kunnen houden? Toen ik wegging uit Soest, waren de verschillende mensen die tegen mij zeiden, dominee, we hebben iedere morgen voor u gebeden. En dat wist ik ook wel, want ze hadden dat ook gezegd in de tijd dat ik er stond. Iedere morgen hebben we voor u gebeden. Nou, daar word je echt stil van. En ik weet dat dat hier ook zo is. Maar misschien mag er nog iets meer. Bidden. En dan niet alleen voor de dominee. Ook voor de ouderlingen en diaken. En voor de gemeente. Wat moet ik dan bidden voor de gemeente? Dat de kerk vol mag zitten? Mag u voorbidden. Maar bid u allereerst maar gewoon de taal van de Bijbel na. Heel eenvoudig. Heere, geef dat de gemeente van Abbenbroek mag groeien in de kennis van Christus en in de liefde en verbondenheid met elkaar. Nou, als we dat nou wel eens allemaal iedere dag zullen doen. Het zijn niet veel woorden. Wat zou er gebeuren, gemeente, als iedereen dat zou gaan doen? Ja, dominee, dat is wensdenken. Oh ja? Wat gebeurt er als Mozes bidt? Beneden, in het dal. Amalek leidt verliezen. Wat gebeurt er als de gemeente van Abbenbroek bidt? De duivel leidt verliezen. Toch? En het koninkrijk van God wordt gebouwd. En ik zou het ook kunnen toepassen richting elkaar, want wij weten van elkaar, sommigen weten dat van elkaar althans, dat ze het best moeilijk hebben. Gemeente, u mag een Aaron, u mag een Hur zijn voor een broeder of een zuster in de gemeente. Als u weet van moeheid, vanwege ziekte of vanwege huwelijksproblemen of gezinsproblemen. U weet van uitputting, u weet van psychische druk van een medebroeder, van een medezuster. Waarom zou u niet naar hem of haar toe gaan en zeggen, joh, kan ik wel betekenen voor je? Nee, hoeft niet, laat maar. Ik bid voor je. Ik bid voor je. Ik strijd met je mee in mijn gebeden. En, lieve gemeente, als u het zwaar hebt en er komt zo iemand naar u toe die een Aaron en een Hur voor u wil zijn, laat het hem alstublieft zijn. Mozes zegt niet tegen Aaron en Hur, kom op, dat kan ik zelf wel. Die handen omhoog houden. Mozes, laat het allemaal gebeuren. Aaron en Hur staan hem terzijde. Ja, en dan gaat het ervan komen, gemeente. Hoe? Daar zorgt de Heer ervoor. Maar dat het gebeurt, dat is zeker. Dat zien we hier. De overwinning wordt behaald. Onze laatste gedachte. Hoe dan? Ligt dat aan het zwaard van Jozua? Ligt dat aan de tactieken van Israël? Nou, ik heb al gezegd, Israël heeft geen tactieken. Israël is een ongeoefend volk als het gaat om oorlogsvoering. Dus daarvan kun je niet verwachten. Daarin ligt niet het geheim. En bovendien, als je de psalmen leest, laat ik er één noemen, psalm 44. Het zwaard zal ons niet verlossen. Het zwaard zal ons niet verlossen. Iemand zegt vanavond, ja, de strijd die werd bevochten in het dal, maar de beslissing vond natuurlijk plaats op de berg. Mozes, Aaron, Hur, daar ligt het geheim van de overwinning. Zou het? Dat waren ook maar drie mannetjes, waarvan de middelste moe werd. Ja, maar met z'n drieën hebben ze ervoor gezorgd. Samen staan ze sterk. En toch is dat ook nog niet het geheim van de overwinning. Weet u wat het geheim van de overwinning is? Dat leest u in het vervolg. Uiteindelijk wijst Mozes met zijn staf naar de troon des Heren. Vers 16 staat dat. Omdat de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Wat doet Mozes met die staf? Wijzen naar omhoog. Daar ligt het geheim van de overwinning. God heeft zijn vaste woning. Is hoogst betrokken op zijn volk. En in crisistijd laat hij het niet afweten, gemeente. Maar hij regeert. Hij regeert. Psalm 93. Zijn troon staat vast. Wat er ook gebeurt in je leven. Aanvallen van de boze. Wat er ook gebeurt in de samenleving. Zijn troon staat vast. Waarom mag een christen meer dan overwinnaar zijn? Omdat zijn overwinning vast ligt in Christus. Ja, dat zie je niet altijd, zegt iemand. En dat beleef je ook niet altijd en dat voel je ook niet altijd. Nee, dat is in het volksbestaan van Israël ook zo geweest. Kijk, hier hebben ze een overwinning behaald. Ze krenken Amalek, zegt de Statenvertaling vers 13. Dat betekent ze verzwakken het volk, ze roeien het niet uit. Die opdracht krijgt Saul later. Maar ja, u weet hoe dat gegaan is. Hij spaart de koning van de Amalekieten uiteindelijk, Agag. Hij laat hem in leven. Dat betekent dat hij dus niet gehoorzaam is geweest aan het bevel van de Heere om de Amalekieten uit te roeien. Ja, dat moest zelfs zwart op wit gesteld worden. Kijk maar in vers 14. En Deuteronomium 25, we hebben het samen gelezen. Israël moet het niet vergeten. Amalek is de aartsvijand van Israël. Moet verdelgd worden. Pas in de dagen van Hiskia, dan zijn we eeuwen later, zijn de Amalekieten uitgeroeid. Het komt er wel van, maar het heeft lang geduurd. Gemeente, Gods vijanden zullen vergaan. Dat is een heel aangrijpende zin, makkelijk uitgesproken, maar wel heel aangrijpend. Gods volk zal beschermd worden, toen en nu. Israël, Gods volk zal beschermd worden. Zo zal het ook zijn in de laatste dagen. En Mozes, hij onderstreept die overwinning door een altaar te bouwen, vers 15. En hij noemt de naam van het altaar Jehovah Nissi. De Heere is mijn banier. Nou, en dan heb je nog eens een keer heel duidelijk wat nou het geheim is van de overwinning. De Heere is mijn banier. Nogmaals, dat sluit het strijden niet uit. Dat sluit het geestelijk vechten met de boze niet uit in je leven. Maar je zult nooit zeggen, achteraf, ja, het kwam door mijn vernuft, door mijn inzicht, door mijn geestelijke capaciteiten, dat ik uiteindelijk de overwinning behaald heb. Nee. Ieder kind van God zal zeggen, het geheim van mijn overwinning is Jezus. Jezus is mijn banier. Hij die mij zo heeft liefgehad, door voor mij in de crisis terecht te komen, door te sterven voor mij. Door mij te verlossen uit de macht van de boze. Hij is het geheim van mijn overwinning. Dag aan dag. Nog een keer, dat voel je niet altijd, dat zie je niet altijd. Nee, die ervaring van ons is soms ook tegengesteld aan wat Mozes hier beleidt. De Heer is mijn banier. Maar, gemeente, Jezus zit daar hoor, echt. Aan de rechterhand van God. En hij leeft om voor ons te bidden. Als die hand maar op de troon des Heren is. Want op de troon zit het lam inmiddels. En dat lam zal straks alle kinderen van Israël en van de wereld wijden. Alle kinderen van hem, uit alle geslachten en alle volken. En door de crisis van de laatste dagen heen, zal het geleid worden naar de nieuwe toekomst. Zonder einde, zonder Amalekieten ook trouwens. Zonder indringers, eeuwig thuis. Eeuwig bij hem. Dankzij hem. Amen. Laten we samen gaan zingen. Het gebed des Heren. Achter de psalmen. Het derde en 8e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En ook het 8e vers. Het gebed des Heren, vers 3 en 8. Laten we samen danken. Het is maar net, heren, welke kant we opkijken. Als we naar beneden kijken, dan zien we inderdaad wat we samen gezongen hebben. Vlees en wereld, onze zwakte. Maar als we naar boven kijken, uw sterkte is groot. U bent de kracht van onze kracht. De koning die de overwinning behaald heeft en zal behalen. En in hem ligt de overwinning van zwakke mensen, die gewond door de crisis heen komen, vast. Wij zijn niet van die sterke, zelfverzekerde mensen. Christenen zijn zwak, maar hun meester is sterk. Zo sterk dat hij de duivel uiteindelijk van zich af wist te krijgen. Achter hem aan is de beste weg. Zo bidden we voor elkaar dat we achter hem mogen wegschuilen, achter zijn werk, achter zijn naam, achter zijn kracht. Jezus is de banier. We danken u, heren, dat Biddag 2017 in dat perspectief mag staan. En we bidden dat allen zoals we hier vanavond geweest zijn of meegeluisterd hebben, het mogen weten. Mijn koning leeft en het loopt hem niet uit de hand. Hij is de roem, de kracht, het leven van mij. Zegent u alles wat wij gehoord hebben. Laat het ons klein maken voor u en laat u daardoor verheerlijkt worden. Breng ons veilig thuis. Help ons ook weer om morgen het werk op te pakken. En wilt u ons zondag weer samenbrengen hier onder uw woord, dat vragen wij om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 89 vers 8 zingen wij tot slot. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89 vers 8.